Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, met droefheid maakt de kerkraad bekend dat in de leeftijd van 95 jaar is overleden Driesje van Stuivenberg-Vos, weduwe van Theodorus van Stuivenberg. De rouwdienst die voor iedereen toegankelijk is, wordt gehouden op Deo Volente woensdag 29 september om 11:30 in ons kerkgebouw. Aansluitend zal de begrafenis in de familiekring plaatsvinden op de begraafplaats Nunspeet West. De familie stelt uw schriftelijk meeleven en condolences zeer op prijs. In verband met dit sterfgeval zingen wij Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Hij helpt ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Bent uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het boek Handelingen, het 27e hoofdstuk, de versen 33 tot en met 43. Handelingen 27, van het 33e tot en met het 43e vers. Toch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 20e vers: weer van mij af de smaadheid die ik vrees. Uw rechten, Heren, zijn goed en vrij van vlekken. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 20.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat ge dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegene de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doorslaan. Gij zult niet wegbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is.
Thank you.
samen gaan lezen Handelingen 27, vers 33 tot 43. En ondertussen dat de dag er zou worden, vermaande Paulus en allen dat ze zouden spijzen nemen en zeiden: het is heden de 14e dag dat gij verwachtende blijft zonder eten en niets hebt genomen. Daarom vermaan ik u spijzen te nemen, want dat dient tot uw behoud. Want niemand van u zal een haar van het hoofd vallen. En als hij dit gezegd en brood genomen had, dankte hij God in alle tegenwoordigheid. Hetzelfde gebroken hebbende begon hij te eten. En zij allen, goedsmoeds geworden zijnde, namen ook zelf spijzen. Wij waren nu in het schip in alles 276 zielen. En als zij met spijzen verzadigd waren, lichtten zij het schip en wierpen het koren uit in de zee. En toen het dag werd, kenden zij het land niet. Maar zij bemerkten een zekere inham die een oever had tegen de welke zij geraden vonden, zo zij konden het schip aan te zetten. En als zij de ankers opgehaald hadden, gaven zij het schip aan de zee over en meteen de roerbanden losmakende en het zeil naar de wind opgehaald hebbende, hielden zij het naar den oever toe. Maar vervallend op een plaats die de zee aan beide zijden had, zetten zij dat schip daarop. En het voorschip vastzittende bleef onbewegelijk, maar het achterschip brak van het geweld der baren. De raadslag nu der krijgslieden was dat zij de gevangenen zouden doden, opdat niemand ontzwommen zijnde zou ontvlieden. Maar de hoofdman, willende Paulus behouden, belette hun dat voornemen en beval dat degenen die zwemmen konden zich eerst zouden afwerpen en te land komen.
Thank you.
Mensen, de tekstwoorden voor deze morgen vindt u in Handelingen 27 en daarvan de versen 33 tot en met 44. Handelingen 27, de versen 33 tot en met 44, waarvan we nu alleen het 44ste vers aan u voorlezen. En de anderen, sommigen op planken en sommigen op enige stukken van het schip. En alzo is het geschied dat zij allen behouden aan land gekomen zijn. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden ondanks schipbreuk veilig aan land. Ondanks schipbreuk veilig aan land. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats versterkt door Gods knecht. In de tweede plaats vervallen door natuurgeweld. En in de derde plaats verlost door Gods trouw. Ondanks schipbreuk veilig aan land. Onze eerste gedachte versterkt door Gods knecht. We lezen dat in de verse 33 tot en met 37. Waar de apostel Paulus opnieuw de schepelingen mag bemoedigen in de storm. Onze tweede gedachte vervallen door natuurgeweld. We lezen dat in de verse 38 tot en met 41. De storm is niet over, het gevaar is niet over, het schip komt vast te liggen, het breekt zelfs in twee stukken. Het lijkt alsof zij in behoud, in het zicht van de haven, nog verloren gaan. Maar jongens en meisjes, de Heere houdt zijn woord. En onze derde gedachte, verlost door Gods trouw. We lezen dat in de verse 42 tot en met 44, waar de Heere het leven van de apostel Paulus spaart. Bijna was hij gedood. De laatste poging van de duivel om de reis naar Rome te verhinderen. En niet alleen Paulus wordt bewaard, maar al de schepelingen worden bewaard. En alzo is het geschied dat zij allen behouden aan land gekomen zijn. Gemeente, wij hebben het de vorige keer gehoord. Paulus was vol goede moed. Was dat niet een beetje overmoedig? Want de storm was niet tot bedaren te brengen. Nee, Paulus heeft gesproken omdat de Heere tegen hem gesproken had. En dat maakte het voor hem zo eenvoudig. Hij hoefde slechts door te geven wat de Heere gezegd had. En wat had de Heere gezegd? Dat er geen verlies zou zijn van iemands leven. En daar waren ze zo bevreesd voor. Misschien waren er ook wel inmiddels gestorven in die storm. Maar de apostel mag zeggen dat de Heere hen verder behouden zou. En toch, de omstandigheden veranderen niet. Het is nog steeds donker en duister. Het gevaar is niet minder. Er kwam zelfs een vluchtpoging, hebben we gezien, van de bemanningsleden, die het zinkende schip in de steek wilden laten. Maar Paulus heeft gezegd, als zij niet aan boord blijven, dan kunnen wij niet behouden worden. En de reddingssloep werd losgesneden en is weggedreven. En zo zijn ze achtergebleven. En daar staat de apostel te midden van al die magere, vrezende, bevende, zieke mensen. En wat moet je dan zeggen? Als de Heere dan niet helpt, dan kun je geen woord meer uitbrengen. Maar de Heere staat zijn knecht bij. En Paulus ziet nog een gevaar. Hij ziet een heel groot gevaar onder de schepelingen. En dat is het gevaar van uitputting. Dat is het gevaar van fysieke zwakte. Want als een mens lichamelijk geen kracht meer heeft, dan kun je ook niks verwerken. Als de mens psychisch aan het einde van zijn krachten gekomen is, dan helpt troost niet meer. En de apostel die ziet dat onder die schepelingen. Men is bijna niet meer vatbaar voor vertroosting. Die 2 weken die achterliggen, dat lijken wel jaren te zijn. En dan moet ik denken aan de geschiedenis van Elia, jongens en meisjes. Als Elia ook zo'n hele diepe weg achter de rug heeft, dan zegt de Heere tegen hem: sta op, Elia, eet en drink, want de weg zou voor u te veel zijn. De Heere weet dat Elia ook maar een mensenkind is. En Paulus die zal teruggedacht hebben aan zijn grote meester, die ook bewogen was met die grote schare die voor hem zat. Mensen die honger hadden. En er was niets in de omgeving om hen te eten te geven. Maar de meester ontfermde zich. Hij was met innerlijke ontferming bewogen over die grote schare. En zei tegen zijn discipelen: geeft gij hun te eten. En dat mag de apostel Paulus doen aan boord. En ondertussen dat het dag zou worden, vermaande Paulus hen allen. En dat woordje vermanen, dat heeft voor ons een negatieve klank. Het is net alsof ze een standje krijgen, maar dat betekent het niet. Vermanen, dat betekent hier aanmoedigen, aansporen. Hij gaat ze niet de put in praten, dat had Paulus natuurlijk ook kunnen doen, maar hij gaat ze vertroosten. Waarom? Omdat hij gelooft dat de Heere doen zal wat hij gezegd heeft. Er is geen reden om de moed te laten zakken. Hij kan, hij mag de mensen moed inspreken. En dan zegt hij dat ze moeten eten, jongens en meisjes. Ze moeten spijzen nemen. Ook al hebben ze helemaal geen trek misschien op dit moment. Maar soms dan moet je ook je verstand gebruiken. Paulus zegt dat dient tot behoudenis. Straks dan moeten wij ons overgeven aan de zee. En als je dan uitgeput bent, als je geen krachten meer hebt, dan gaat het niet goed. Wij zien dat apostel Paulus, ondanks dat de Heere tot hem gesproken heeft, niet overgeestelijk geworden is. Hij blijft wel gewoon de middelen gebruiken. Hij gelooft ook dat de mensen die middelen eten en drinken moeten gebruiken, eer dat ze zich overgeven straks aan het geweld van de zee. En het tweede wat hij doet is het woord brengen. Hij gaat de belofte herhalen die hij de vorige keer al heeft mogen preken. Hij zegt, want niemand van u zal een haar van het hoofd vallen. En dan zegt hij het eigenlijk nog krachtiger dan dat hij het eerder gezegd heeft. Eerst heeft hij gezegd, er zal geen verlies zijn van iemands leven. Maar nu gaat hij nog een stap verder. Hij zegt, er zal van niemand een haar van het hoofd vallen. Zo zal de Heere in deze omstandigheden zorg dragen voor onze lichamen. En dat vraagt overgave aan de Heere. Dat vraagt vertrouwen op de Heere. En dat was bij die zeelieden die wilden vluchten niet het geval. En we zullen zien dat is bij deze mensen die achtergebleven zijn ook niet zomaar het geval. En wat doet de apostel Paulus dan, jongens en meisjes? Dan geeft hij zelf het voorbeeld. Er staat in het 35e vers. En als hij dit gezegd en brood genomen had, dankte hij God in alle tegenwoordigheid. En hetzelfde gebroken hebbende, begon hij te eten. Het lijkt wel alsof Paulus van een andere planeet komt. Wie gaat er nou aan eten en drinken denken in deze ogenblikken? Is het eigenlijk wel allemaal te vertrouwen wat hier gebeurt? Paulus die ziet dat ze aarzelen. Ze durven niet. Ze zijn angstig. En weet je wat hij dan doet? Dan geeft hij zelf het voorbeeld. Hij neemt het brood. En als hij gedankt had, breekt hij het ook. En eet hij het voor de ogen van al die mensen. We zouden zeggen, dat setje, dat hebben ze nou net nodig. Een voorbeeld van iemand die geloof en vertrouwen heeft in de Heer. Dat hebben ze nu net nodig. En jongens en meisjes, ik hoop ook dat jullie in deze moeilijke tijd mensen mogen zien die dat geloof en vertrouwen in de Heer mogen beoefenen. Er is op deze wereld zo weinig zekerheid. We zijn als een stuurloos schip, maar ook in deze donkere tijd, ook in deze crisistijd, zijn er mensen die mogen geloven in de levende God en zich daaraan durven overgeven. En dat zijn geen mensen die hun verstand zijn kwijtgeraakt. Dat zijn geen mensen die zeggen, je hoeft niet meer te eten en je hoeft niet meer te drinken en als God voor je zorgt, komt het allemaal wel goed. Dat zijn mensen die hun verstand gebruiken aan de ene kant en die aan de andere kant mogen betrouwen op de waarheid van Gods woord. Er worden hier vier werkwoorden gebruikt die zijn heel opvallend. Nemen, danken, breken, eten. En diezelfde vier werkwoorden die kom je ook tegen bij de vermenigvuldiging van de broden en de vissen. Daar herinnert dit aan. De Heere neemt het brood en als hij gedankt heeft, dan breekt hij het en dan geeft hij het aan zijn discipelen, opdat zij het ook aan de mensen mogen geven. Dus wat hier gebeurt, dat herinnert aan de vermenigvuldiging van de broden. Zoals de Heere Jezus eenmaal die scharen mocht bemoedigen, zo mag zijn dienaar dat hier doen en de mensen te eten geven. Maar niet alleen aan die vermenigvuldiging van de broden, dit herinnert eigenlijk ook aan het laatste avondmaal. Daar kom je ook diezelfde woorden tegen, nemen, danken, breken, eten. Nee, dit is geen heilig avondmaal wat hier bediend wordt. Maar er is wel een lijn te trekken naar het heilig avondmaal. Want wat de apostel Paulus hier doet, dat is een zichtbare prediking laten zien. Calvijn zegt bij deze tekst dat Paulus hier God verkondigt als de oorsprong van het leven. En dat hij dat leven wil onderhouden door het gebruiken van de middelen die hij hier geeft. En zo mogen ze met elkaar de maaltijd gebruiken. Want er gaat een wonderlijke kracht van dat voorbeeld van Paulus uit. Die man staat daar zo rustig. Hij staat daar zo wel overwogen. Dat de Heere hem gebruikt om het hart van anderen over te buigen. Want dan staat er in het 36e vers. En zij allen goedsmoeds geworden zijnde. Jongens en meisjes, wereldse mensen hebben hun voorbeelden waar ze zich aan willen spiegelen en op wie ze willen lijken. Maar wij hebben gelukkig ook zulke voorbeelden. En als je ze niet in de familie hebt, dan heb je ze in Hebreeën 11. Waar de wolk der getuigen beschreven wordt van mensen die door het geloof staande gebleven zijn in allerlei onmogelijke zaken. En zij allen goedsmoeds geworden zijnde, welgemoed. Ze pakken moed, ze grijpen moed, ze versterken zichzelf door dezelfde spijzen. Men gelooft dat wat Paulus zegt waar is. Wat is dat een zegen, gemeente? Eerst geloofden ze niet. En al die ellende hebben ze daaraan te danken. Hadden zij Gods knecht maar geloofd, dan hadden ze helemaal niet in die ellende terechtgekomen. Maar ze geloofden hem niet. En nu heeft de Heere die benauwdheid willen gebruiken om hen vertrouwen te geven in de prediking. En is dat nou ook bij u gebeurd in de achterliggende periode? Dat al die stormen die over ons heen gegaan zijn, al de benauwdheid die we doorgemaakt hebben, heeft dat ons dichter bij de Heere gebracht. heeft dat u doen zien het woord des Heren, dat is toch waar. Wat Gods knecht zegt, dat is toch waar. Die man is een gevangene, de apostel Paulus, maar is tegelijk, zou je kunnen zeggen, de kapitein van het schip. De Heer heeft hem zo'n grote plaats gegeven. En wat is het een zegen als de Heer in het kerkelijke leven zulke mannen wil geven. Wat is daar behoefte aan? Wat zijn we ook in kerkelijk Nederland stuurloos vaak. Wij waren nu in het schip omtrent 276 zielen. Waarom wordt dat getal nu pas genoemd? Sommigen zeggen omdat ze nu pas geteld worden. Vroeger hield men natuurlijk geen lijsten bij zoals men dat in een vliegtuig doet en zoals men dat met schepen doet vandaag de dag. Sommigen denken dat nu pas de volledige bemanning en de passagiers en de gevangenen zijn geteld. Het zou kunnen. Anderen denken dat hier het getal nu geschreven staat om het wonder van God tot uiting te brengen. 276, dat moet wel even vastgelegd worden. Want straks, jongens en meisjes, dan staan ze aan het strand. En dan zie ik de officier tellen. Want die mensen die komen straks uit het water. Zijn ze er allemaal? En dan gaan ze, weet je hoeveel dat er zijn? 276. Er wordt er niet één gemist. De Heere houdt getrouw zijn woord. Hij doet wat hij zegt. Het is wel heel opvallend dat hier over zielen gesproken wordt. Eerder in deze geschiedenis wordt gesproken over allen, mensen. Maar hier wordt over zielen gesproken. Hier wordt over levens gesproken. 276 levens. En die 276 mensen, die doen allemaal wat de apostel Paulus zegt. Ik zeg niet dat het allemaal bekeerde mensen geweest zijn. Maar ze buigen allemaal onder het woord. Hoe moeilijk dat die boodschap voor hun vlees ook moet zijn. Want het wordt nog moeilijker wat de apostel vraagt. Maar in die weg bewaart de Heere hen allen, versterkt door Gods knecht. Het zou het groot zijn, gemeente, als ik zo vanmorgen ook gebruikt zou mogen worden om u wat te bemoedigen en te versterken in alles wat er op ons afkomt. Is er reden om overbezorgd te zijn? Is er reden om wanhopig te zijn? Nee, toch? En dan zeg ik niet dat wij de keuze voor iedereen en allen moeten gaan bepalen en maken. Iedereen moet zelf op de knieën met de bede, zendt Heere uw licht en uw waarheid neder. De omstandigheden van mensen zijn niet te vergelijken. Voor anderen is het makkelijk praten als u niet in hun omstandigheden bent, dus dat bedoel ik niet. Maar zoals we nu hier mogen zijn vanmorgen, is er geen reden, gemeente, om ons neer te buigen voor die almachtige, alwetende God, die weet waarom we hier zijn. En die ook weet wat de dienst des Heren voor ons te betekenen heeft. En dan geven de Heren dat we ons veilig mogen weten in zijn huis. Niet onverschillig worden. Wel je verstand gebruiken, dat heeft de apostel ook gedaan. Maar toch overgave en vertrouwen onze eerste gedachten, versterkt door Gods knecht. We gaan naar onze tweede gedachte, vervallen door natuurgeweld. Ze hebben gegeten. Dus lang geleden, dagen geleden, door de zeeziekte en door het feit dat ze geen rust vonden om te eten. Maar nu hebben ze gegeten en dan gebeurt er iets onvoorstelbaars. Er staat, lichten zij het schip en wierpen het koren uit in de zee. In het 18e vers hebben wij gezien dat er al het een en ander overboord gegooid was. Het scheepsgereedschap is overboord gegooid en al de overtollige dingen zijn overboord gegooid om het schip te lichten. En nu hebben ze gegeten En gemeente, nu gaat heel de lading koren die nog aan boord is, gaat overboord. Dat kostbare koren waar men in Rome op zit te wachten. En wat zoveel geld heeft gekost. Waarom doen die mensen dat? Waarom wordt dat aan de zee prijsgegeven? Om het schip te lichten. Het schip ligt nog te diep. En als het te diep ligt, dan loopt het vast ver bij de kust vandaan. En als ze ver bij de kust vandaan vastlopen, dan komen ze nooit aan het strand. Dus het schip, dat moet zo licht mogelijk zijn. Ja, maar als de redding nou lang op zich laat wachten, nou hebben ze niks meer om te eten. Alles gaat overboord. Stel eens voor dat ze vastlopen en daar weken liggen, dan zullen ze van de hongerdood sterven. Als dit, als dat, als zus, als zo. Ja, natuurlijk zijn er heel veel vragen te stellen. En het ongeloof stelt die vragen ook. Maar de apostel heeft gevraagd overgave. Sommigen hebben hun betrouwen misschien staan op dat koren. Zouden liever een emmertje willen bewaren, overblijven voor straks, voor later, maar kan niet. Om behouden te worden, moet het koren overboord. En dat vraagt vertrouwen. Alles moet overboord. Alles moeten ze prijsgeven en loslaten. Dat vraagt vertrouwen. En ligt daar niet een duidelijke les in, gemeente, hoe de Heere zijn kinderen leidt? De Heere vraagt overgave en vertrouwen. Die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal, zegt de Heere, die zal het behouden. Je leven verliezen, dat willen wij niet. We willen het vasthouden, we willen onze zekerheden vasthouden, we willen het inperken, we willen dat. Maar nee, zegt de apostel, heel die lading moet overboord. Al je zekerheden moet je prijsgeven. Als je dat niet doet, dan lopen we hier straks vast en dan komen we om. Als je behouden wil worden, dan moet je je overgeven. Dan moet je de zekerheden prijsgeven. Dat is een les voor het geestelijke leven, gemeente. Wij moeten alles kwijt. Wij moeten alles kwijt. En je laatste koren overboord, dat valt niet mee. Dat vraagt volkomen overgave en vertrouwen op het woord dat Paulus spreekt. En toen het dag werd, kenden zij het land niet. De zon gaat op, het wordt licht en dan zien ze dat ze in de buurt gekomen zijn van een land. En later komen ze erachter dat dat land een eiland is. Melite. Ze kennen dat eiland niet, want normaal gesproken op weg naar Rome kom je niet langs deze haven, kom je niet langs dit eiland. Het is niet de gebruikelijke route. En ze zijn heel de oriëntatie kwijtgeraakt. Het is maar goed dat de Heere de oriëntatie niet kwijtgeraakt is, maar zij weten het echt niet meer. En dan zien ze daar een zekere inham die een oever had, tegen de welke zij geraden vonden, zo zij konden, het schip aan te zetten. Weet je wat het plan is, jongens en meisjes? Je ziet dat wel eens gebeuren in de zomer, als mensen een bootje hebben en er is geen aanlegplaats, dat ze met dat bootje tegen het strand of tegen de oever opvaren. En dan ligt het scheepje half op het droge en half in het water, kun je uitstappen. En dat is wat ze, maar dat is natuurlijk met zo'n groot schip, is dat een hele onderneming. Dat is heel wat anders dan met een klein motorbootje. Maar ze willen proberen om zo dicht mogelijk bij het strand te komen en zo ver mogelijk het strand op te varen, zodat ze daar kunnen uitstappen. Want als dat te ver bij het strand vandaan is, dan gaat het niet goed. Er is een inham daar aan de noordoostelijke kant van het eiland Malta, waar dat waarschijnlijk gebeurd is. Nog heden ten dagen kunt u daar een standbeeld vinden dat opgericht is voor de apostel Paulus. Ik denk niet dat Paulus daar zelf blij mee geweest zou zijn, jongens en meisjes. Want er is van Paulus ten diepste helemaal niks bij. Het is de Heere die het hem geeft. En dan gebeurt er nog wat. Want als je nou aan de kant wil komen, kan dat schip aan de kant komen? Nee, dat kan niet aan de kant komen. Waarom niet? Dat schip dat ligt vast aan 4 touwen. Alleen het achterschip al, dat ligt aan 4 touwen, 4 ankers. En zolang als die ankers in het water liggen, dan komt dat schip geen millimeter op gang. Hoe wil je aan de kant komen? Ja, maar die ankers binnenhalen, dat gaat dan ook niet worden met dit weer. Hoe moet dat dan? Nou, er is maar één mogelijkheid en dat is die ankers, die touwen van die ankers doorsnijden. Zodat die ankers blijven liggen op de bodem van de zee en het schip loskomt. Ja, maar als dat zo... En ja, overgave en vertrouwen. Maar dan hebben we geen ankers meer. Dan hebben we geen overgave en vertrouwen. Zo niet. Kijk, als dat schip hier aan die ankers blijft liggen. Natuurlijk kan dat schip aan die ankers blijven liggen. Maar is dat dan veilig? Als het dan gaat stormen, dat touw dat kan ook breken op den duur. Of het anker kan losslaan, of het schip kan in tweeën breken. Er kan van alles gebeuren. En dat is levensgevaarlijk als je zo ver uit de kust bent. Dus blijven liggen, dat kan niet. En die ankers, die touwen doorsnijden, ja, dat is nogal wat. Maar er is geen andere weg. Overgave en vertrouwen. En als zij de ankers opgehaald hadden, leest u maar, afgekapt hadden, gaven zij het schip aan de zee over. Of je mag ook lezen, het schip, dat staat schuin gedrukt, dus dat staat niet in de oorspronkelijke taal. Je mag ook lezen, gaven zij de ankers aan de zee over. De laatste zekerheden worden prijsgegeven. Geloof maar dat ze dat met een kloppend hart, met een bonzend hart gedaan hebben, gemeente. De laatste vastigheden. Als nu de wind draait, als ze nu uit de kust gedreven worden, dan hebben ze niks meer. Helemaal niks meer. Geen eten, geen ankers, niks. Dat gaat helemaal verkeerd. Nee, de Heere zegt, laat los en gij zult losgelaten worden. De Heere geeft ruimte. De Heere geeft redding. De Heere geeft verlossing in het loslaten van onze zekerheden. Die zekerheden hebben de mensen er niet gebracht. Zo zijn ze er niet gekomen. En gemeente, dat is in de coronacrisis ook zo. De zekerheden die de overheid ons heeft voorgeschilderd bleken helemaal geen zekerheden te zijn. En nou wil men dat we daaraan vasthouden, dat we daar onze hoop op bouwen. Maar ik mag u een ander adres wijzen. Ja, maar dan als dit, dominee. Ik heb ook op alle vragen geen antwoord. Maar ik mag u een ander adres wijzen. Als wij onze zekerheden prijsgeven en we mogen op de Heere vertrouwen, zal hij dan niet voor ons zorgen? Snij maar door, zegt Paulus, die touwen. Het komt goed. En als ze de ankers afgekapt hadden, gaven zij die ankers aan de zee over. Zo redt de Heere. Loslaten. Overgeven. Meteen de roerbanden losmakende. Wat is dat nou weer, de roerbanden? De tweede maatregel die men gaat nemen om te varen, dat is de roerbanden moeten los. Achter het schip, daar had je twee roeren. Die hadden de vorm van een soort lange peddels en die staken in het zeewater. En die waren aan elkaar verbonden, zodat één persoon dat roer kon bedienen. Alleen als het schip voor anker lag, dan werd dat roer omhoog getrokken en dan werd dat vastgemaakt met banden, met riemen. Dus als ze die roerbanden losmaken, dan betekent het, ja, dat men wil gaan varen. En dat men wil proberen te sturen nog enigszins zo ver als het in deze ondiepe wateren mogelijk is. En het derde wat men doet is het razeil opgehaald hebbende, hielden zij het naar de oever toe. Ze hijsen een klein zeiltje, een smal zeiltje aan de voormast van het schip. Zodat ze een klein beetje gebruik kunnen maken van de wind. En dat ze met een kleine snelheid in de richting van de oever zullen varen. Het stormt immers nog steeds. Dus ze zijn niet onverschillig bezig, dat niet. Ze proberen het roer nog te gebruiken. Ze proberen het razeil nog te gebruiken. Maar gemeente, toch zal dat laatste niet baten. Want dan zullen ze straks zeggen, jongens en meisjes, kijk, wij hebben toch goed gestuurd. Hebben wij goed gedaan. En wij hebben toch gezorgd door dat razeil dat we met een juiste snelheid de haven zijn binnengevaren. We hebben er ook nog iets aan gedaan. En weet je hoe de Heer nou gaat verlossen? Op een manier dat ze straks moeten zeggen, wij hebben er niks aan gedaan. Alles wat wij eraan gedaan hebben, dat heeft de Heer afgebroken. De Heer heeft het alleen gedaan. En wij konden toezien. Zo verlost de Heer. Nog eenmaal heeft de zee dat schip in zijn greep. Want wat er nu gebeurt, dat is ontzaglijk. Paulus die had het wel gezegd. Hij zegt, we komen er niet zonder kleerscheuren van. Het gaat allemaal niet vanzelf. Maar de Heer oefent uw geloof en betrouwen, vervallende op een plaats die de zee aan beide zijden had. Wat is er aan de hand? Ze gaan die baai binnen. En in die baai, daar zitten, dat wisten ze niet, want ze wilden op de oever varen. Maar in die baai, daar zit een zandvlakte. En dat kun je niet goed zien, want aan beide zijden van die zandvlakte is diepere zee. En nu menen zij dat ze dat schip zo op de oever kunnen varen, maar ze vervallen. Ze komen op die zandplaat terecht. Ze worden daar opgeblazen door de kracht van de wind. En wat gebeurt er, jongens en meisjes? Die voorplecht van het schip, die vaart diep dat ondiepe zand in. En het voorsteven van het schip ligt muurvast. Kan geen kant meer op. Ze kunnen niet vooruit, ze kunnen niet achteruit. En wat gebeurt er dan? Die storm is nog bezig. En het achterstuk van het schip, dat ligt nog in de golven. En die golven die beuken tegen dat schip. En dat schip, dat heeft het toch al zo te verduren gehad. Daar zullen wel scheuren zijn, er zullen wel zwakke plekken zijn inmiddels. En dat gaat er zo ruig aan toe, dat het achterste gedeelte van het schip afbreekt van het voorste gedeelte. Het schip dat splijt in tweeën. En dan wordt er een woord gebruikt in de oorspronkelijke taal dat laat zien dat dat langzaam gebeurt. Je hoort het kraken, je ziet het gebeuren. En wat doen die mensen? Ze vluchten van het achterschip naar het voorschip. Wat daar hoger op het zand ligt, daar zijn ze veilig. De Heere zorgt ervoor dat er niet één op het achterschip achterblijft. Daarom gebeurt dat zo langzaam. En ja, dat achterschip dat breekt los. Dat achterschip dat wordt meegevoerd in de storm. En daar staan ze dan. Op een half schip. Een half schip zonder koren, zonder anker. Verloren. Zo lijkt het haast te zijn. In het zicht van de haven. In het zicht van het strand. Maar dat strand, dat is dichtbij. Dat is te overzien. Ze kunnen het zien. Ze kunnen op dat eiland komen. Maar met prijsgeven van alles wat ze hadden. Zodat ze straks moeten zeggen, mijn God, ik zal u eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Gemeente, zo komen wij uit de crisis. Wij komen niet uit de crisis met het vasthouden aan onze eigen zekerheden. Want dan zal minister De Jonge zeggen, dat heb ik gedaan. Maar wij komen uit de crisis met prijsgeven van onze zekerheden en overgave aan de Heere. Wij komen uit de geestelijke crisis. Want uit de coronacrisis komen, dat is een voorrecht. Maar er is een crisis die veel groter is. Wij komen uit die crisis alleen door het prijsgeven van onze zekerheden. Opdat we straks niet zouden zeggen, dat heb ik gedaan. Of daar heb ik ook nog iets aan gedaan. Maar opdat we zouden zeggen, mijn God, ik zal u eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. We gaan naar onze derde gedachte. Verlost door Gods trouw. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 56 en daarvan het vijfde en het zesde vers. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56 vers 5 en 6. bij de gedachte verlost door Gods trouw. De raadslag nu der krijgslieden was dat zij de gevangenen zouden doden, opdat niemand ontzwommen zijnde zou ontvlieden. Ja, dat is nogal wat. Dan wil men voor de redding de gevangenen doden. Ja, we moeten wel beseffen dat die krijgslieden hoofdelijk aansprakelijk waren voor de bewaring van die gevangenen. Dus als er een van de gevangenen straks ontbrak, dan was degene die daarop had moeten passen, die was aansprakelijk en dat kon zijn leven kosten. Dus u kunt wel begrijpen dat dat een hele spannende gebeurtenis is. Straks, als men van het schip afgaat en als sommigen beginnen te zwemmen, waar zwemmen ze naartoe? Waar gaan ze naartoe? Die gevangenen die kunnen er zo vandoor. En u moet niet vergeten dat een aantal van die gevangenen, die hebben de doodstraf reeds in het vooruitzicht. Die worden vervoerd naar Rome om daar in de arena voor de wilde dieren geworpen te worden. Dus je kunt die soldaten wel enigszins begrijpen. Er staat dat ze raadslag gehouden hebben. Ze hebben vergaderd met elkaar. Ze hebben erover gesproken. Wat moeten we doen? Maar jongens en meisjes, als de gevangenen gedood worden, dan wordt Paulus ook gedood. Ze kunnen geen verschil maken. Als Paulus gedood, en de Heer heeft tegen Paulus gezegd, ik heb ze u gegeven, daar hoorden ook die gevangenen bij. Wat is de Heer toch wijs? Wat is de Heer toch in al zijn wegen ondoorgrondelijk? Die hoofdman Julius die had wat met Paulus en in het begin heeft hij de raad van Paulus in de wind geslagen. En later heeft hij de haren wel uit zijn hoofd kunnen trekken dat hij dat gedaan heeft. Al die ellende die toen gekomen, had hij maar geluisterd. En één ding, jongens en meisjes, ook al gaat het zijn eigen leven, al zou het zijn eigen leven kosten, al kost het zijn eer als officier, maar één ding, we gaan nu naar Paulus luisteren. We luisteren niet meer naar de kapitein, we luisteren niet meer naar de stuurman, want die mensen hebben alles in de war gestuurd. We gaan nu naar Paulus luisteren. En Paulus doden! Ik denk dat er toch in het hart van Julius misschien wel iets geweest is van de vrezen des Heren. Een Romeinse hoofdman die de Heren gebruikt om zijn knecht op de plaats te brengen. De duivel moet het opgeven. Want tot de laatste mogelijkheid toe is de duivel bezig geweest om Paulus uit Rome te houden. Ik heb u gezegd, toen die storm begon, de eerste storm, dat was van de duivel. De tweede storm is van de Heere, maar de eerste was van de duivel. De duivel wil niet dat die enige naam van de Heere Jezus Christus klinken zal in Rome. Dat moet verhinderd worden. Hij wil dat Paulus gedood wordt. Maar Paulus die gaat niet gedood worden. Paulus gaat in Rome getuigen. En omdat Paulus niet gedood kan worden, blijven die andere gevangenen ook in leven. En volvoert de Heere zijn woord. Maar de hoofdman, Julius, willende Paulus behouden, belette hun dat voornemen en beval dat degene die zwemmen konden zich eerst zouden afwerpen en aan land komen. Het is te overzien. Als je goed kan zwemmen, dan moet je de oever kunnen bereiken. En er zijn mensen aan boord van dat schip die kunnen zwemmen. En de hoofdman zegt, spring maar in het water en probeer de oever te bereiken. En daar gaan ze. En jawel, vanaf het schip kun je zien dat ze daar in de verte het strand op klauteren van het eiland. Wat is dat een bemoediging voor degenen die in het schip zijn. Want ja, degenen die niet afgesprongen zijn, die kunnen niet zwemmen. Die kunnen niet zwemmen. Hoe moet je dan kijken? Voor iemand die zwemmen kan, is het wel te overzien. Maar diegenen die niet zwemmen kunnen, dan is een klein stukje nog niet te overzien. En hier aan boord van dat halve schip blijven, dat kunnen ze ook niet. En de anderen, dus dat zijn die anderen die niet kunnen zwemmen, sommigen op planken en sommigen op enige stukken van het schip. En alzo is het geschied dat ze behouden aan land gekomen zijn. Het schip is gebroken. De brokstukken van het schip die drijven daar of liggen nog half in het schip. En als je op zwemles zit, jongens en meisjes, en je kunt niet goed zwemmen, dan helpt zo'n plankje of kurken, dan blijf je boven water. En deze mensen die niet goed zwemmen kunnen, die hebben hulp nodig. En alzo is het geschied dat ze allen behouden aan land gekomen zijn. Prachtig beeld van hoe de Heere zijn kinderen zalig maakt. Er zijn er van Gods kinderen die kunnen goed zwemmen. Geestelijk bedoel ik dat. Die hebben zoveel geloofsoefening opgedaan. Die durven zich in de storm te laten zakken. Die durven zich in de zee neer te laten. En die mogen weten dat ze veilig aan de overkant zullen komen. Maar er zijn er ook velen van Gods kinderen die hebben niet zoveel moed. Die hebben niet zoveel geloofskracht. Die hebben nog een plank nodig of een stuk van een mast of een ander deel van het schip. Dat zijn de kleinen in de genade, zou je kunnen zeggen. Die hebben niet zoveel zekerheid, durven zich niet zomaar over te geven. Hebben nodigingen nodig om zich neer te laten in de stormen van het oordeel. Maar al degenen die zich overgeven, die zullen behouden aan land komen. Alzo is het geschied, alzo. Dus met verlies van alle eigen zekerheden, met loslating van alle ankers en alle voedsel en alles waarmee wij onszelf in het leven behouden, in volkomen overgave aan de Heere. Alzo is het geschied. Alzo brengt de Heere zijn kerk thuis. En op elk van die brokstukken van dat schip schrijft dominee Meinders in zijn meditatie over deze tekst: op al die brokstukken mag wel geschreven staan: het is door u. Door u alleen. Om het eeuwige welbehagen. Daar is van ons, daar is van de mens niks bij. Zo ontvangt de Heere de eer. Gemeente, zo maakt de Heere zijn kinderen zalig. Als je geen schipbreuk wil lijden, en dat willen we niet. Als je de ankertouwen niet door wil snijden, en dat willen we niet. Als je de graanvoorraad niet overboord wil zetten, en dat willen we niet. Dan blijf je ver bij het strand vandaan. En dan is maar de vraag of je ooit veilig aan land zult kunnen komen. Want straks dan vergaat het schip, het levensschip, op verre afstand van het strand. En waar zul je dan aanspoelen? Waar zal dan de reis heen zijn? Maar degenen die schipbreuk mogen lijden, die komen thuis. Sommigen in de volle zekerheid van het geloof. Anderen dwars door de strijd en de moeite en de verdrukking heen. Maar ze komen er allemaal. Die dat ware geloof deelachtig zijn. En de gemeente, de Heere, geven ons daar iets van. Ook om uit deze crisis te komen. Als we vasthouden aan de angst. Als we vasthouden aan de tijd die achter ons ligt. Dan komen we er nooit meer uit. Maar ik hoop dat u enigszins bemoedigd mag zijn. De Heere is zo verrassend. In de keuze van deze stof, ik heb dat ook niet gedacht. Dat de Heere het geeft gij hun te eten, zo verdiepen zou. Toen ik naar deze plaats moest komen, jongens en meisjes, toen wist de Heere al van de crisis. Ik niet. En toen wist de Heere al van Handelingen 27, ik niet. En ik kan me alleen maar verwonderen dat het allemaal zo op zijn plaats is gevallen. Amen.